Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Maas Koffie. We work for good coffee. En baas.nl.
Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business, Ron Lemmens.
Goedemorgen, verhuis is voor ondernemers een strategische uitdaging. Hoe combineer je groei, nieuwe locaties en duurzaam ondernemen met politieke en maatschappelijke druk? Ja, ook als ondernemerschap, als je wil groeien als bedrijf, heb je toch wat hulp voor nodig. Piet van der Wal is de CEO van de Waaienberg Groep en schrijft aan in deze Let's Talk Business. Het is een familiebedrijf, winnaar van de Koploperprijs en uitgegroeid tot landelijke duurzame speler in de verhuismarkt. Movers kunnen we ook zeggen. Van harte welkom.
Let's Talk Business, Ron Lemmens.
Piet, van harte welkom. Leuk dat je er bent.
Ja, bedankt voor de uitnodiging.
Je bent onderdeel van aangesloten bij Mondial Movers.
Exact, ja.
En daar gaan we straks uitgebreid over hebben. Dat heeft alles met duurzaamheid te maken. Mm-hmm. Maar hoe zou jij de verhuiswereld willen omschrijven, anno nu?
Erg conservatief. Ik vind dat, ik vind het best lastig om echt daar een goed beeld voor te scheppen. Er zijn partijen die heel vooruitstrevend zijn als het gaat om elektrisch vervoer. Aan de andere kant zijn het vaak hele oude familiebedrijven die moeite hebben met de elektrificatie. Maar die ook moeite hebben met de ontwikkeling van hun bedrijf. En het feitelijk nog net niet met paard en wagen doen. Ja, dat is wel lekker duurzaam, maar ja.
Want je zou kunnen denken, verhuizen, dat is vrij simpel. Inpakken, wegwezen,
ja.
Letterlijk gezien. Maar daar komt veel meer kijken. En dat heeft ook alles te maken met wet en regelgeving. Maar ook, denk ik, met de wil van hoe je als ondernemer kijkt. Maar ook als hoe je als consument of bedrijf kijkt naar de keten werkt door. Laat ik het zo stellen.
Zeker.
Merk je dat te duidelijk?
Ja, nou, kijk, verhuizen staat in de top 3 van de meest ingrijpende gebeurtenissen in een mensenleven. Naast overlijden en scheiding is verhuizen heeft gewoon enorm veel impact. En er zijn mensen die gedwongen verhuizen. Er zijn mensen waarvan een nalatenschap verhuisd moet worden. Er zijn mensen die een nieuwe kans zien en daardoor gaan verhuizen. Dus dat is best wel. Je hebt te maken met allerlei type mensen die daar die allemaal zijn redenen hebben om te gaan verhuizen. En de kunst is daar om daar op de juiste wijze me op in te spelen. En aansluiting te vinden bij die mensen. Ja.
Ja, zullen we eens even in de geschiedenis duiken van de Waaienberg Groep? Oorsprong is in 1896.
Ja, exact. Ja, en nu moet ik eerlijk zeggen dat ik zelf...
2019 ben je ingestapt?
Ja, 2019 ben ik ingestapt. Ik kom zelf van een organisatie uit de regio Rotterdam. Bij de verhuisorganisatie van mijn grootvader en mijn oom. Ook uit 1896. Dat wilde ik ook aangeven dat het vaak oeroude bedrijven zijn. Ja. Dat was ook een familiebedrijf. Ten aanzien van de koers heb ik ervoor gekozen om ergens anders mijn vleugels uit te slaan. Maar Waaienberg daarentegen is ook sinds 1896. Is begonnen met het rijden van grind en uit de Gelderse Vallei, om het zo maar te zeggen. Heeft daarmee zijn transportdienst opgezet. Een bodendienst, om het zo maar te zeggen.
Ja. Bodendienst. En een bodendienst, dat ging eigenlijk over pakketjes?
Nou ja, kijk, tegenwoordig bestel je en dezelfde dag is het zo ongeveer bezorgd. Maar vroeger moet je je voorstellen dat ieder dorp afhankelijk was van de bodendienst. Ze zetten een bordje achter het raam en de bodendienst kwam langs. En bij de een ging die een jas ophalen die naar de stomerij in de stad moest. Bij de ander werd het, bij de bakker, die had een opdracht om in de stad juist weer wat op te halen. Een derde die moest nieuwe knopen hebben en een vierde nieuwe schoenen die ze besteld hadden. En ja, die bodendienst die ging gewoon van A naar B en die stopte ergens. En het verhaal gaat, maar goed, dat zal wel enigszins overdreven zijn. Dat als ik dan kijk naar mijn grootvader voor de oorlog. Dat het paard wat over de dijk liep en her en der zijn spullen moest halen. Gewoon onderhand zelf wist wanneer er een bordje voor de deur stond. Van, joh, we moeten hier stoppen en dan moet het opgehaald worden. Maar weet je, het is een beetje overtrokken. Maar zo ging die wereld was natuurlijk heel overzichtelijk.
En het ging natuurlijk allemaal heel snel of heel langzaam. En dat is eigenlijk tegenovergesteld inderdaad van nu.
Van nu.
Alles moet snel.
Ja, maar ze waren wel gelukkiger. Ze waren armer, maar gelukkiger. De wereld was overzichtelijk en de zaken waren voor elkaar. En dat wordt heden ten dagen wel eens gemist, denk ik.
Ja. Waar kan je dat, als je daar een vinger op zou moeten leggen, dat feit dat heel veel verhuisbedrijven nog steeds familiebedrijven zijn, hoe kan dat?
Ja, daar heb ik eigenlijk geen antwoord op. Ik denk dat die familiebedrijven vaak, ja, dat is gewoon van vader op zoon, veel, waar ben je goed in en wat kan je? En het is en blijft ook gewoon een vak. Dus ik denk dat het net met een schilder is, dat mensen daar toch het idee hebben van ja, pa doet het en die heeft er een boterham aan. En ja, we zijn natuurlijk wel afhankelijk van de economie hoe dat draait. Maar ja, we hebben daar gewoon een goede boterham aan. Dus laten we dat maar voortzetten. En dan is het natuurlijk best makkelijk om daarin te rollen.
Ja, nu zeg je iets interessants. Je zegt het is een vak.
Ja.
In de grote steden zie je overal verhuisservice, studentenservice.
Ja.
Ik hoorde ook wel eens verhalen over.
Ja, die zie je op een gegeven moment ook niet meer.
Maar ik kan me wel voorstellen dat je dat af en toe wel duidelijk moet maken. Dat het niet zo makkelijk allemaal is.
Nee. Nou kijk, het is en blijft zo dat het grootste gedeelte van Nederland toch zelf verhuist. Volgens mij is het statistisch ook bewezen dat bijna 80% of 85% van de mensen zelf verhuist met een busje. En dat op zaterdag of zondag doen of wat dan ook. Ik zie dat ook niet zozeer als mijn concurrent. Want daar heb je de busverhuur voor en alles. Alleen wat je wel in Nederland ziet is dat Nederland vergrijst. En dat er toch wel meer behoefte is aan een stukje service. Als het gaat om in- en uitpakken en de spullen gewoon netjes verhuizen.
Ja.
Daarnaast doen wij ook echt wel heel wat internationaal werk over zee en door Europa. En wat je daarin ziet is dat de verhuizer uit de stad die geen certificering of accreditatie heeft, ja, die komt daar sowieso niet in beeld.
Dus... Maar nu zeg je iets interessants, want dan kom je echt wel, dat kan je makkelijk uitleggen dat dat een vak is.
Ja,
dat vraagt natuurlijk veel meer dan alleen maar een auto van A naar B te rijden.
Van A naar B, ja.
Ja. Gaan we het straks er natuurlijk uitgebreid over hebben. Wat is de omvang van jouw bedrijf op dit moment?
Nou ja, naast de Waaienberg Groep mag ik ook nog een aantal andere verhuisbedrijven aansturen. Ik denk dat ik in de grootte van alle bedrijven tussen de 45 en de 55 man zit. Die dagelijks toch wel direct of indirect met verhuiswerk betrokken zijn. Ja.
En dat is best een heel aantal mensen als je dat allemaal bij elkaar optelt.
Zeker.
Hoe vaak ben je op de werkvloer te vinden?
Elke dag. Door elke ochtend een bakje koffie met die jongens. Mijn uiteindelijke doel is om nog 1 of 2 dagen in de maand gewoon lekker mee te verhuizen. En mijn sportschoolabonnement af te zeggen. En die wijze gewoon mijn zaken voor elkaar te hebben. Ja. Alleen ik vind het een verademing om bezig te zijn met die jongens. En een dag mee te gaan in de verhuizingen. Het enige nadeel is wel als ik terugkom dat mijn mailbox helemaal overvol zit. Dus ergens knelt het wel.
Maar is het ook niet de kracht dat je als eigenlijk CEO gewoon weet wat er speelt onder die collega's die dit dagelijks doen?
Ja, dat denk ik wel, ja. Ik denk op het moment dat je het voor elkaar krijgt om op gelijk niveau met hen te zijn op allerlei vlak. Dat je en toegankelijk bent. Zij hun inbreng kunnen uiten. En dat je samen bouwt aan je organisatie. Ik denk dat dat het uiteindelijk is. Je bent niet meer dan degene die de dozen overbrengt enzovoort. Ik heb ook gewoon heel veel respect voor de jongens die dagelijks met de spullen van een ander aan de gang zijn. Zwaar werk voor je willen doen. En het ook als een vaccin.
Zie je dat om je heen veranderen eigenlijk? Misschien, wij zijn een beetje dezelfde leeftijd, maar dat je dan toch een andere generatieverschil is.
Ja, er is een generatie die opkomt. Die, ik zeg niet te lui is om te werken. Alleen wel het idee heeft dat het te makkelijk kan. En dat er met relatief weinig veel kan worden verdiend en het leven maakbaar is. En ik denk dat dat een hele grote misvatting is.
Ja.
En dat, wij hebben daarin ook wel wat uitdagingen als het gaat om opleiding van mensen en het vinden van goede vakmensen. Maar dat hebben ze in de installatietechniek ook. Verhuizen is wat dat gaat ook zeker niet sexy, om het zo maar te zeggen. Maar goed, aan de andere kant zijn er ook wel jongens die het echt leuk vinden en met elkaar een klus willen klaren.
Ja, je hebt het over vakmensen. En zeker als je het hebt op internationaal vlak, dat is een vak. Dat is
zeker
schakelen, schuiven.
Ja.
Hoe zou je dat vak van verhuizer kunnen omschrijven?
Enorm divers. Of dat we nu in hartje Amsterdam of Rotterdam zitten. Of de jongens lossen in Barcelona. Of we moeten een export verpakken in Groningen die naar Amerika gaat. Het is enorm divers. Persoonlijk vind ik het heel interessant, wat beweegt mensen om te verhuizen? Wat voor reden zit erachter? En ik denk juist op het moment dat je een aansluiting vindt met de mensen die gaat verhuizen, dat je ze een beleving kan geven waardoor ze zeggen, nou ja, na een jaar of 10 nog eens een keer bellen van, hey, het was zo fijn, het was zo tof, die mensen die... Kijk, los van het feit dat je netjes met je spul omgaat, wat uiteraard vanzelfsprekend is, denk ik ook dat de setting die er omheen hangt heel bepalend is voor je toekomst. En op het moment dat je die mensen een beleving zou kunnen geven van die verhuizing, denk ik dat je... dat je gewoon hebt. Ja. Dat je je zeker weet te vinden.
Als we het bedrijf opdelen in segmenten, dan heb je uiteraard het verhuizen binnen Nederland. Je hebt het internationale transport en je hebt het zakelijk verhuizen.
En overzee.
Wat is hetgene wat jullie als meeste doen?
Ik denk dat wij als de Weinberg Groep het meest ons toeleggen op het particuliere deel. Ook gezien de streek waar wij zitten is er gewoon minder zakelijk werk. En het particuliere deel is gewoon binnen de streek of binnen heel Nederland. Maar ja, die particulieren gaan natuurlijk ook door heel Europa of over zee. Dus ik denk dat je dat op dat vlak moet zien.
Ja, en over zee, dat is dat inkopen bij een container... bedrijf,
ja, hoe werkt dat? Dat kan op heel veel manieren. Ja. Dat is alles valt of staat met een volume wat je wil verschepen. Wat we heden ten dagen wel heel veel zien, is dat het groepagezendingen zijn, zoals wij dat noemen. Kleinere zendingen, mensen die voor een groot concern werken, per saldo 15 verhuisdozen, een laptop, een racefiets meenemen en de rest niet. De grote containerzendingen die zijn er gewoon aanzienlijk minder. Mm-hmm. Je ziet daarin ook dat mensen ontspullen, meer een wereldburger worden, om het zo maar te zeggen. Dus als wij een importzending hebben, ja, en dat zit in een 40 voet container bijvoorbeeld, kan het zomaar zijn dat er 11 zendingen in zitten die door heel Europa weg moeten. En dan is het niet meer één container die alleen maar naar Rome moet of alleen maar naar Malaga toe moet. Dus dat is, ja, het is gewoon een heel het speelveld wordt anders. Ja,
wordt anders, maar neemt eigenlijk dus toe. Alleen in kleinere volumes.
In kleinere volumes, exact. Ja,
interessant. Ja. We gaan straks natuurlijk uitgebreid over dit soort zaken praten. Ook over verduurzaming. Want is dat hetgene wat jou op dit moment het meeste bezighoudt? Het verduurzamen, circulair maken van het bedrijf. Daar ben je ook aangesloten bij Mondial Movers.
Ja.
Dat is als uitgangspunt natuurlijk duurzaam.
Ja, duurzaam vind ik ook wel een lastig woord. Omdat er ligt enorm veel politieke druk op en heel veel meningen zijn daarover. Ik vind het circulaire daarin enorm interessant, laat ik het zo zeggen. Ja. Hoe kunnen we onze voetafdruk verminderen? En hoe kunnen we meer mensen om ons heen verzamelen die een intrinsieke motivatie hebben om de wereld te veranderen?
Laten we daarbij beginnen zo meteen.
Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
Bij mij in de studio is Piet van der Wal. Hij is CEO van de Weinberg Groep. Verhuizers en onderdeel, of eigenlijk lid. Ja, dat moet je eigenlijk maar even zeggen wat dat precies is, Piet. Onderdeel van Mondial Movers. In 2019 nam jij de Weinberg Groep over. Mm-hmm. Wat voor bedrijf trof je toen aan eigenlijk? Was het toen al een onderdeel van ook die Mondial Movers?
Ja. De Weinberg Groep was toen al lid van de Mondial Movers. Voor je beeld, we zijn een samenwerkingsverband met 20 deelnemers of leden, hoe je het zegt. We zijn alle 20 voor 5% eigenaar van de organisatie. En we bepalen met alle 20 leden de koers die we varen als zijnde Mondial Movers. De samenwerking is 35 jaar oud, even uit mijn hoofd. En is feitelijk opgezet om de landelijke contracten die onder andere de Rijksoverheid uitzet, om die te kunnen beheersen. Dus als daar bijvoorbeeld de Rijksoverheid een aanbesteding van Defensie uitschrijft, of het ministerie van Justitie of iets in die geest, dat doen ze één keer in de 4 jaar, Europese aanbesteding, kunnen wij daar als organisatie op inschrijven om daar het werk mee te winnen. Vloeit daar werk uit voort bij gunning, dan wordt het op basis van postcode verdeeld en wordt het gehele land bediend en hebben we op die wijze een landelijke dekking. Ja.
Dus dat is interessant, want wat ook wel interessant is bij deze organisatie is dat verduurzaming heel erg voorop staat.
Ja, zeker.
Dus met andere woorden, is het ook een groepering, als het ware, waar kennis gedeeld wordt met elkaar?
Zeker, ja. Ja, het is eigenlijk tweeledig. Het is natuurlijk een proces wat al een jaar of 10 aan de gang is. En waarin de Rijksoverheid wel degelijk aan het begin een stimulans is geweest om zaken te doen. De Rijksoverheid heeft aangegeven, joh, weet je, we zien daarin, we leggen wel wat restricties op als er werk wordt weggegeven aan bedrijven. Joh, hoe zien wij zulke bedrijven het liefst? Als het gaat om sociaal ondernemen, als het gaat om groen doen. Alleen gaandeweg de jaren kom je er toch ook achter dat er binnen je eigen organisatie heel veel intrinsieke motivatie zit om dat te kunnen doen en met elkaar te kunnen doen. En we hebben binnen die binnen Club Mondial Movers hebben wij dus ook een werkgroep die heet Nieuwe Economie. Waarin wij nadenken over vraagstukken als het gaat op circulair. En de vraagstukken die de Rijksoverheid heeft. En we proberen daarin ook een eigen programma te ontwikkelen waarin we een onderscheidend vermogen proberen te creëren. En zo het werk te verwerven.
Ja, circulair, daar waren we eigenlijk nu gebleven ook. Mm-hmm. Los daarvan nog even een zijstapje. Het is ook een foundation is er ook.
Ja, goh, heel top, ja. Ik denk dat wij als samenwerksverband een enorm groot hart hebben. En dat hart is niet alleen groen. Maar met name geënt op het sociale. En als samenwerksverband hebben wij inderdaad een foundation. Waarin wij nadrukkelijk kijken naar de wereld om ons heen. We hebben daarin bijvoorbeeld een soort clown die kostloos ter beschikking wordt gesteld voor zorginstellingen. En meestal in combinatie met de zorgverhuizer. We hebben een aantal mensen die een zangduo hebben en die wij kostloos inzetten. Zo hadden wij een week of drie terug hadden wij in Ede het Paarse Hartenfeest. Dat staat allemaal in het teken van de bloei van de heide. En er waren wat zorginstellingen die daarin meededen. En wij hebben daar gewoon onze inbreng gedaan. Met name ten aanzien van die clown. En die worden je ziet gewoon dat mensen daarin... Ja, die daar heel gevoelig voor zijn. Dus het is niet zo van jongens, geef mij wat en je krijgt wat terug. Ik denk dat wij op deze wijze heel goed proberen aan te voelen wat we kunnen. Zo hebben we vorige week hebben wij in Blijdorp, Rotterdam, hebben wij een vriendendag georganiseerd. Er waren 150 mensen. En dan durf ik wel te zeggen dat het mensen waren met die echt aan de minima zitten. Die hebben wij uitgenodigd daar. Die hebben wij een middag en een avond gegeven om niet te vergeten waarin een toegang was tot de dierentuin. Er werden een goodie bag uitgedeeld. Er werd gegeten met elkaar. En dat raakt mij altijd enorm. Ik vind dat heel mooi dat we dat met elkaar kunnen doen.
Ja.
Met relatief weinig inspanning, enorme maatschappelijke impact.
En daarbij heb je natuurlijk ook die grote projecten. Dus een zorgverhuizing. Ja, dat kan. Dus is het dan vaak ook wel dat het gepaard gaat met elkaar? Dat je op het moment dat je echt zo'n zorginstelling aan het verhuizen gaat, dat je van tevoren ook laat zien dat je er bent.
Ja, dat
is
kan.
Het puur ook gaan maatschappelijk bijdragen aan de omgeving waar je als bedrijf opereert?
Ja, ik denk dat dat beide kan. Als foundation proberen we gewoon te kijken welke lokale doelen kunnen wij ondersteunen en waar kunnen we wat mee. Aan de andere kant kan het natuurlijk ook een prima middel zijn op het moment dat je een grote kantoor of projectverhuizing hebt van een zorginstelling. Waarbij de 80 bewoners een dagbesteding moeten hebben waarin je dat inkleedt vanuit de foundation. Waardoor de verhuizers gewoon hun dagdagelijkse werk kunnen doen. En de bewoners uit het zicht zijn. En als ze aan het eind van de dag terugkomen dat hun bed opgeschud is. En gewoon feitelijk weinig veranderd is.
Ja. Ja. Nu kan ik me ook voorstellen, want als we het hebben over het segment zakelijk verhuizen, daar komen een aantal dingen bij elkaar. Dat komen wellicht de wensen bij dat je toch moet laten zien en aantonen dat je op een duurzame wijze gaat verhuizen. Met name ook die keten, hè, waar steeds meer om gevraagd wordt. Maar ook natuurlijk een zorgverhuizing, een ziekenhuis verhuizen, dat is nogal wat.
Ja, dat heeft enorme impact. Ja, niet alleen voor ons, maar ook voor
vakken. En dan heb je het echt over het vakmanschap uiteraard. Ja. Wat is wat betreft die zakelijke verhuizingen nu een van de zaken die je eruit zou willen lichten? Welke type verhuizing is dat?
Ja, als je kijkt voor het zakelijke werk doen wij op dit moment enorm veel voor het ministerie van Defensie. Wij hebben drie kazernes onder ons die hun verhuisdiensten moeten uitbesteden. Ja, en er is op dit moment een enorme opschaling in de organisatie. Omdat Defensie een slagkracht wil maken als het gaat om opleiding en het erin richten van bepaalde zaken. Allereerst hebben zij daar bepaalde wensen en verwachtingen in. Ook als het gaat om het hebben van een VOG en de toegang en het toegangsbeleid. En ja, weet je, dat zijn allemaal dingen die je van tevoren af moet kaarten. Maar dat gaat altijd wel in goede harmonie. Ja.
Daar moet je dus ook heel veel betrouwbaarheid kunnen aantonen.
Ja,
dan
zeker.
Kun je natuurlijk nooit samenwerken met zo'n partij.
En dat zijn dan de keurmerken die je dan binnen het samenwerkingsverband met elkaar probeert te halen. En waarin we een gezamenlijke accreditatie hebben. Doordat we kunnen zeggen van oké, we hebben deze accreditaties. Om dat gewoon voor elkaar te hebben. En dat die maken onderdeel uit van de inschrijving.
En dan moet je medewerkers moeten dus een verklaring omtrent goed gedrag.
Zeker. Niet ouder dan een jaar enzovoort enzovoort. Ja,
ja, dus en nou zit je heel centraal. Je zit in Ede.
Ja.
En dat is ook een gebied waar veel kazernes...
Ja, ik heb er drie. Schaarsberg, Doorn en Stroe.
Ja, heel dicht bij elkaar. Ja. Hoe werkt dat dan, zo'n aanbestedingsronde? Is dat dan voor een aantal jaren?
Ja, dat is een beetje Europese aanbesteding is voor 4 jaar. Er zijn contracten die langer zijn, 4+1+1, dus totaal 6. Dat is een beetje hoe de Rijksoverheid hem inzet. En het is altijd voor iedereen en binnen heel verhuis in Nederland best wel een spannend iets, weet je, want het is behoorlijk werk. Alleen ja, het is altijd de prijs-kwaliteitsverhouding is daar een ding. Een van de dingen die ik heel positief vind binnen de Rijksoverheid is dat ze wat meer de prijs loslaten en ook kijken naar het sociale aspect of wat voor bedrijf heb ik nu eigenlijk voor me?
Ja, precies. Dat zit eigenlijk ook in het pakket van eisen, kan ik me voorstellen.
Ja, precies. Want ja, kijk, als je altijd inschrijft voor het meest voordelige prijs, kunnen bedrijven strategisch inzetten. Alleen het is maar de vraag of dat zij daadwerkelijk een intrinsieke motivatie hebben om de doelstelling die de Rijksoverheid heeft, om die na te streven of zelf te hebben. Ja. Dat is natuurlijk altijd wel het spanningsveld.
En dat wordt natuurlijk wel steeds meer gestuurd, hè, door wetgeving. Onder andere de CSRD, die dan weliswaar nu afgezwakt is, maar wel daarbij zorgt dat bedrijven daarna moeten. Dus elke activiteit die verricht wordt, ook al is het verhuizen, moet dat kloppen. Een van die zaken is circulariteit. En daar had je het net al over. Dat is een van de zaken waar je nu erg mee bezig bent.
Ja.
Ik kan me voorstellen, verhuisdozen.
Ja.
Is een heel goed voorbeeld daarvan.
Ja, alleen een verhuisdoos is een verhuisdoos. En dan kan je elkaar de maat nemen of dat die 100% circulair is of 98% circulair. Discussies zijn in het verleden natuurlijk gevoerd. Alleen ik denk dat we af moeten van kijk mij nu eens met mijn zonnepanelen en kijk mij nu eens met mijn karton en mijn recycling van mijn karton of mijn recycling van mijn plastic. Ik denk, weet je, dat station zijn we met elkaar al lang gepasseerd. Zeker als het gaat om zonnepanelen.
Hoe leg je dat uit aan de klanten die nog niet zo ver zijn?
Kom ik zo even op. Een goede vraag. Ja. Want het heeft wel een degelijke relatie met verhuisdozen. Alleen waar ik de grootste moeite mee heb, is dat bedrijven soms zeggen van, nou ja, ik leg 2000 zonnepanelen op het dak. En met die soldering overigens is dat tegenwoordig ook niet meer zo heel interessant. Maar goed, we hebben 2000 zonnepanelen. Alleen ze krijgen zo'n onnoemelijke zak geld erachter vanuit de Rijksoverheid om dat te stimuleren. Maar ze doen wel richting de buitenwacht totdat ze de groenste en de beste zijn. Ja, volgens mij hou je jezelf dan gewoon echt goed voor de gek. En ik denk...
Zou je dat nog onder het kopje greenwashing willen plaatsen? Of net niet?
Ik denk dat je dan gewoon niet zuiver naar jezelf bent. Ik vind het heel belangrijk om een intrinsieke motivatie te hebben om zaken te doen. Dus wat dat gaat, dat groene heeft iets minder mijn hart als het gaat om circulair. Omdat ik persoonlijk ook denk dat de Rijksoverheid best wel geen vaste koers vaart op het gebied van duurzaam. Ik denk persoonlijk ook dat dat niet in een 4 jaar beleid moet passen, maar dat dat een 10 jaar beleid bij de overheid moet zijn. En niet
er zijn natuurlijk doelen ook.
Ja. Voor lange termijn. En niet bij iedere verkiezingen een wijziging in die koers. Dus ja, weet je, ik zit niet in Den Haag, dus, maar ik heb er wel een mening over. Dus dat terzijde. Maar als het dan gaat om dozen, ik denk als ik naar Wijnberg kijk, dat ik vooral ga voor wat meer impact en aan de people kant zit. En daarin hebben wij dus ook een kringloopdoos ontwikkeld en een spellengoede doeldoos. Die spellengoede doeldoos is trouwens ook, komt uit de koker van de foundation. En wat gebeurt er nu met zo'n kringloopdoos en zo'n spellengoede doeldoos? Dat iedereen die verhuist, die krijgt een aantal van die kringloopdozen. En iedereen gaat ontspullen op het moment dat zij gaan verhuizen. Het kan glaswerk zijn, dat kan wat kleding zijn, of wat dan ook. En mensen kunnen die doos vullen. Wij nemen die mee op de dag van de verhuizing. Die leveren wij in bij de kringloop. En wij hebben een kringlooporganisatie die mensen in dienst heeft. Via de reclassering of via de afstand tot de arbeidsmarkt. Ja. Of een werkleertraject enzovoort. En als ik dan zie, even sec naar alleen mijn eigen organisatie. Ik denk dat we elke maand tussen de 80 en de 125 verhuizen van die kringloopdozen inleveren. Ten eerste help je mensen van hun spullen af en nadenken over een circulaire gedachte. Wij nemen het mee. Het gaat naar een kringlooporganisatie waarin het uitgezocht wordt en waarin mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of een werkleertraject of een reclassering een doel krijgen om dat te regelen. Het product wat daaruit komt gaat naar de winkel, waarin mensen met een minima de beschikking hebben over die zaken. En alle goederen worden hergebruikt. Dus ik denk dat de impact enorm is met relatief weinig door 10 dozen of 20 dozen te doen. En hetzelfde geldt voor de spellengoed-doeldoos, waar mensen spelletjes die heel en compleet zijn kunnen doen. Die worden op dit moment geschonken aan de asielzoekerscentra. En de vreugde en de blijdschap die je bij zulke mensen ziet, motiveert mij nog meer om daar nog dieper in verder te gaan. Want we kunnen allemaal zeggen, ik heb zonnepanelen en mijn uitstoot is zo weinig. Alleen mijn voetafdruk door zo'n spellengoeddoeldoos is vele malen groter. En ja, dat was ook een van de redenen om mee te doen met de koplopersprijs.
Mooi. Ja, die koplopersprijs, zullen we het daar eens over hebben? Dat is dus inderdaad letterlijk wat het is. Koploper zijn in bepaalde ontwikkelingen. Is dat ook nog een specifieke ontwikkeling geweest?
Nee, de koplopersprijs in deze was vanuit de gemeente of vanuit de provincie Gelderland. En ook vanuit de overheid gestimuleerd, waarin zij bedrijven proberen samen te voegen om na te denken over circulariteit binnen de eigen landsgrenzen, om het zo maar eens te zeggen. De aanzet daarin was om een stevige scan te hebben van je eigen bedrijf. Waar sta je nu eigenlijk? Wat doe je nu eigenlijk? Direct en indirect, ook met het samenwerkingsverband waar wij bij zitten. Op basis daarvan krijg je gewoon een positie waarop je op dit moment staat. En dan ga je met elkaar nadenken van, hoe krijg ik het nu een stukje verder? Of hoe kan ik, of kunnen we het geheel beïnvloeden met elkaar door op lokaal niveau nog meer impact te hebben met elkaar. Ze hebben me daar als organisatie voor gevraagd. Daar vond ik wat van, want ja, een beetje spannend natuurlijk.
Ik heb hier trouwens, om je even te onderbreken, ik heb hier trouwens een uitdraai gemaakt van keurmerk sociale onderneming.
Ja.
Was dat voor of?
Dat was er al voor.
Maar dat was eigenlijk al wel een aanloop naar. Waardoor je eigenlijk in de picture kwam.
Ja, nou, we hebben binnen onze
sociale onderneming, keurmerk, moet ik even zeggen. Dat heeft dus ook alles te maken met de doelstellingen die zijn opgesteld door de Verenigde Naties 2030.
De 5 SDG's die we hebben, die fungeren feitelijk als kapstok in ons beleid. En de spellengoeddoeldoos en de kringloopdoos is daarin ook een uitwas, om het zo te zeggen. En dat is goed ontvangen. Dat is gewoon leuk.
Wat brengt dat jou, zo'n koplopersprijs?
Niks. Intrinsieke motivatie om nog verder en nog strakker erin te staan. Ja.
Nu zitten we overigens in de periode van de verkiezingen, om daar even een kleine zijstap in te maken.
Ja.
Ik heb een heel artikel gelezen. Jij hebt Rob Jette verhuisd.
Ja, zeker.
Hoe is dat tot stand gekomen? Want hij had dus specifiek die vraag, groene verhuizer moet ik hebben.
Nou ja, op dat moment, dat is anderhalf jaar geleden, was al een heel leuk iets. Kwam er een aanvraag binnen waarvan ik dacht van, Rob Jette, komt die aanvraag bij ons binnen? En per saldo bleek hij achter Nijmegen te wonen en wilde hij verhuizen naar Den Haag. Al voor wij een offerte uitbrengen, gaan we altijd bij mensen langs om taxatie te verrichten. En een beeld te krijgen van hoeveel dat ze willen verhuizen. En op basis daarvan krijgt men een opgave. Dus ik ben daar geweest. Ik moet zeggen dat ik een enorm leuk gesprek gehad heb met hem. Qua politieke kleur liggen wij mijlen ver uit elkaar.
10 vrachtwagens vol met spullen.
Nee, echt niet. Qua politieke kleur liggen we mijlen ver uit elkaar. Maar als mens heb ik hem heel erg gewaardeerd.
Ja.
We hebben het echt, een van de dingen was wel de spellengoeddoeldoos en de kringloopdoos die daarin ging. En ja, ik heb als klap op de vuurpaal gezegd van, ja, als je dan echt minister van Klimaat bent, dan wil ik hem ook 100% elektrisch doen. Mm-hmm. Dus ik heb hem ook elektrisch verhuisd via onze opslag naar Den Haag toe. En ja, daar is ook een fotoshoot van gemaakt, ja. Dus, ja, maar als mens heb ik hem enorm leren waarderen.
In ieder geval een mooie sidestep. Ja, maar dan heb je het ook over elektrisch verhuizen. En dat zeiden we in het begin van het programma al. Daar ontkom je eigenlijk niet aan om het wagenpark te verduurzamen.
Ja, zeker.
Nu zie je steeds meer elektrische vrachtauto's.
Ja.
Hoe ver ben jij daarin in die transitie?
Ja, ik ben daar als individueel lid nog niet volledig. Dat is gewoon heel lastig. Want een verhuiswagen die volledig elektrisch is, is bijzonder kostbaar. Daarbij zit ik ook in een redelijk landelijk gebied waarin ik, als ik een verhuizing moet laten in Amsterdam en terug, dat de actieradius niet altijd toereikend is. En op internationaal vlak al helemaal niet voor Europa natuurlijk. Maar ik ben daar wel op verschillende vlak mee bezig. Het is wel lastig om daar die transitie te maken. En de overheid verwacht het wel van je. En dat gaat ook gewoon gebeuren. Alleen ik heb collega's die met name in Den Haag en in Amsterdam opereren. Ja, die zijn daar gewoon al veel verder in. En die hebben daar ook meer stappen in gemaakt dan ik dat zelf heb gedaan.
Maar goed, dan stel je nou voor dat je zou zeggen, ik ga mijn hele wagenpark elektrificeren.
Ja.
Dat is eigenlijk bijna niet mogelijk met netcongestie op dit moment,
nee,
ook, toch?
Zeker. En dat is natuurlijk iets waarin ik als ondernemer een kritische noot heb richting de overheid. Is veel, je verwacht wel dat wij in 2030 de zaken op orde hebben. Alleen regel mij eerst die aansluiting van die grote aansluiting maar eens even. Dan ga ik de rest wel regelen. En zolang dat er niet komt, ja, vind ik het gewoon heel lastig dat je ermee dat oplegt. En ik geloof ook niet dat het voor elkaar is voor 2030. Dus ik denk ook dat we op dit moment gewoon moeten doen wat we kunnen. Alleen we ook de realiteit onder ogen moeten zien. Van jongens, hey, jongens, we verwachten wel iets, maar trekken we niet fel over de neus heen? Want wat is het er überhaupt wel?
Verwacht je ook dat het uitgesteld wordt?
Nee, ik verwacht het niet. Pak je dagboek maar en schrijf het maar op. Ik weet 100% zeker dat het uitgesteld wordt. Maar dat ontslaat ons niet van de plicht om alles eraan te doen om het voor elkaar te krijgen.
Want dat past natuurlijk wel in het plaatje wat we
absoluut
nu bespreken.
Het kan niet zo zijn van jongens, ja, regel eens die zaken maar en dan ga ik kijken wat ik doe. Ik vind, daar geloof ik ook niet in. Alleen ik vind wel dat we met elkaar realistisch moeten zijn en realistisch moeten kijken van wat zijn haalbare doelstellingen.
Ja.
Want wat je de keerzijde is die je krijgt, en dat wilde ik eigenlijk zeggen aan het begin van het gesprek, is dat duurzaam een negatieve lading gaat krijgen. De haren van mensen gaan gelijk overeind staan als er over duurzaam wordt gesproken, omdat er te veel moeten achter zit. En dat vind ik best wel lastig. En dat zie je natuurlijk in heel de discussie die we hebben. We moeten duurzaam. De keerzijde is van, joh, we zorgen dat de boeren een stukje minder worden. Om die duurzaamheidsdoelen te halen. Snap je wat ik bedoel? Dus ja. het is niet meer sexy om duurzaam te noemen.
En ik denk, maar goed, ik kan me wel voorstellen dat bijvoorbeeld die coronaperiode ook veel gedaan heeft met jullie. Maar ook met de maatschappij in zijn algeheel. Mensen zijn wel meer tot inzicht gekomen.
En in relatie tot duurzaam.
Tot verduurzaming van de natuur heeft wat nodig. Merk je dat ook?
Ja, maar op persoonlijk vlak denk ik daar ook wel anders naar. Ik probeer het altijd in perspectief te zien. Wij zijn een ontzettend klein land. Met best heel wat mensen. Alleen wij denken nog steeds de wereld te kunnen domineren. En wij denken nog steeds dat wij de VOC-mentaliteit van 400 jaar geleden hebben. En dan chargeer ik even. We kunnen ontzettend ons best doen op verduurzaming. En wij moeten dat, hè, laat dat heel helder zijn. Want ik vind ook dat de eisen en verwachtingen die de overheid ons oplegt niet irreëel zijn. Hoewel we het met elkaar moeten doen. Alleen als we zo erg inzetten op milieu. En we fakkelen heel de Oekraïne af in een oorlog. Dan zijn we...
Het wordt wel heel politiek nu,
ja,
zeg.
Nee, snap je, maar dan gaat er wel iets mis.
Ja.
Snap je wat ik bedoel? Dus ik vind daarin, we moeten het politiek ook politiek laten, om het zo te zeggen. Alleen ik denk wel dat we het reëel moeten zien. Ik vind, we moeten doen wat onze hand goed vindt om te doen. En die verantwoordelijkheid hebben we met elkaar en ik denk dat we die ook nemen. Alleen we moeten het wel in een globale totaliteit zien.
Ja.
Waarin hele grote uitdagingen ook elders liggen.
Nu even terug naar jouw bedrijf ook. Want je zegt al, je zit in een wat meer landelijke omgeving. Dus wat dat er gaat... gelden die zero-emissiezones om minder gebeuren?
Ja, niet helemaal.
Kom je inderdaad wel tegen. Maar hoe groot is, wat is de omvang van je wagenpark?
Nou ja, kijk, als we het even over die zero-emissiezones hebben. Ede is een van de 25 steden die wel een zero-emissie
is. Dat is om de hoek.
Ja, dat is op de hoek. En ik weet ook wel waarom dat het is. Omdat Ede het grootste gebied heeft aan het groene hart van Nederland, om het zo te zeggen. Want we zitten in de Gelderse Vallei. Dus ik denk ook dat daar een relatie in ligt. Dus wij moeten met elkaar daarin wel creatief zijn. Alleen wat ik zeg, we zijn momenteel bezig met nieuwbouw. En ik heb ook, als het gaat om stroom, ik moet stroom bij de buren halen. Dus daar ben ik wel over.
Stroom bij de huur.
Bij de buren, ja. Want die hebben wel die stroom aansluiting om mijn vrachtwagens te kunnen opladen. Dus dat zijn wel dingen die me dan wel bezighouden om zaken te regelen. En buiten dat, als je een nieuwe vrachtwagen wil die elektrisch is, de wachttijd is ook niet minder.
Maar even voor de vorm, gewoon voor het beeld van mij en van de luisteraar over wagenpark, over hoeveel voertuigen beschik je dan?
Als ik dan kijk naar de Waaienberg groep, dan denk ik dat wij op 7 voertuigen zitten, waarvan 3 internationaal georiënteerd zijn en de overige binnen Nederland zijn. En verder is busvervoer. En daarmee zijn we op dit moment al een deel verduurzaamd. Alleen wat ik zeg met mijn internationale vervoer op Europa, ja, dat gaat niet werken. Op het moment dat ik een elektrische verhuiswagen heb die geladen is, dan kan ik tot Brussel. Maar als die naar Barcelona moet, dan stopt die wel. Om zo te zeggen.
Hoe volg je die ontwikkeling als je op het gebied van internationaal transport? Want daar heb je meer voor nodig dan alleen de Nederlandse overheid. Of in ieder geval de infrastructuur van het laden, de mogelijkheden.
Ja, zeker.
Welke landen zeg je van, nou, daar kunnen we in Nederland nog wel wat van leren?
Nou, de moeilijkheid is geen van allen. Ik denk dat wij het heel goed voor elkaar hebben. Alleen als je kijkt naar een land als Frankrijk, die zijn op sommige vlak best wel heel goed bezig. Alleen ja, het probleem daar in combinatie is vaak dat ze sowieso geen laat- en loszones hebben langs de Rijksweg. En al helemaal geen rustplekken hebben. Dus wij zullen het moeten doen met een wagen die een Euro 6 plus norm heeft. Qua uitstoot ook heel minimaal is. Ja. Om die verhuizingen te bedienen. En wat je ook in de verhuisbusiness al ziet, is dat daar wordt nagedacht om de trein daarin ook te intensiveren en containers richting Portugal te doen en vanuit Portugal weg te doen. Maar aan de andere kant, als het nemen over verantwoordelijkheid gaat, ik kan hem hier op de trein zitten, maar in Portugal reizen gewoon nog met een ronkende vrachtwagen met een Euro 4 rond. Dus dat gaat denk ik bij mezelf van ja, weet je. Dus ja. Dan moet het ook met elkaar doen, laat ik het zo zeggen.
We gaan zo verder praten.
Let's Talk Business op New Business Radio.
Piet, in dit programma hebben wij de businessvragen. En ik zal hem even uitleggen, een spelregel. Het is heel simpel. Jij noemt een getal van 0 tot 10. Daar zit een vraag achter. En die gaan wij je stellen.
Voor welk vraagstuk zou jij de oplossing willen bedenken?
Oh, dan maak ik het wel heel zwaar.
Zo.
Je mag nog even denken hoor.
Dat is echt een hele moeilijke. Ja. Ja. Als het gaat om een vraagstuk. Ik ben persoonlijk altijd op zoek naar een stukje verbinding. En ik merk dat in deze maatschappij we sterk individualistisch bezig zijn. En ik zou het enorm tof vinden als we een verbinding hebben en gezamenlijk iets opbouwen. En dat we elkaar weer weten te vinden en niet ons leven besteden aan een iPhone en een telefoontje en zien en gezien worden. Ik denk dat we weer terug naar de basis moeten, willen we gelukkig worden.
Ik merk eigenlijk al bijna een uur lang dat jij een heel erg mensenmens bent.
Nou, dank je.
En dat zal je wellicht ook van je collega's wel eens terugkrijgen, of niet?
Ja, tegelijk vind ik het ook ontzettend moeilijk om dat vorm te geven als leidinggevende. In hoeverre verdiep je je in een ander, in hoeverre ben je er voor een ander, maar hou je het ook gewoon professioneel door te zeggen van ja, weet je, we kunnen niet de wereld oplossen. Want ja, op het moment dat je dingen aanhaalt, moet je ze ook oplossen of wordt er wat van je verwacht. Aan de andere kant ben ik er ook wel van overtuigd dat je wie goed doet, goed ontmoet. En met elkaar iets kan verwezenlijken. En het leven een stuk mooier kan maken. Dat denk ik, ja.
En komt dat eigenlijk toch ook wel omdat je uit een familiebedrijf komt, hè? Waarbij je gewoon gezien hebt hoe je opa dingen gedaan heeft. Hoe je vader dingen gedaan heeft.
Ja, toevallig mijn vader niet, want het is mijn moeders kant.
Maar goed, nee, okay, maar je snapt wat ik bedoel. Ja. In ieder geval, daar heb je wel wellicht
ook kijk, weet je, ik denk dat we op dat vlak best heel sociaal zijn. Aan de andere kant, het verhuisbedrijf van mijn grootvader was ook meer dan 125 jaar. En die waren ook bezig met mensen en met gevoel en met beleving. En ik geloof dat we gewoon een verhaal hebben voor deze wereld. Dat denk ik. Ja. En ik denk dat we ook gewoon mensen mee kunnen hebben die meedoen. En de wereld kunnen veranderen, terwijl dat we de wereld niet kunnen redden.
We hebben het heel vaak nu over eigenlijk de veranderingen in de wereld. Toch even terug naar jouw bedrijf. Waar zit jouw ambitie? Waar ligt jouw ambitie?
Ik heb zeer zeker niet de ambitie om groter te groeien en groter te worden. Daar geloof ik namelijk niet in, omdat het ook daarin minder persoonlijk wordt voor iedereen. Ik geloof er wel in dat wij met slimme dingen en met elkaar een goed team kunnen vormen. Dat geloof ik wel. Alleen die weg daartoe is heel lastig. Zeker op het gebied van communicatie enzovoort. Ik ben erachter gekomen in de jaren dat ik nu ondernemer ben, dat communicatie een heel lastig ding is op heel veel vlak. Want je kan iets vertellen, maar iedereen interpreteert het op zijn eigen wijze. Maar ik ben er wel van overtuigd dat als je een beleid hebt en een idee hebt, dat je mensen meekrijgt.
Waar haal jij inspiratie vandaan?
Ja, dat is een hele goeie. Een van de dingen die wij als de Weinberg Groep sponsoren is Tom Boelman. Tom Boelman is het broertje van een van mijn jeugdvrienden. En Tom heeft een bijzonder verhaal. Tom wandelt namelijk de wereld rond. Je kan hem ook volgen via internet, via I Walk Around the World. Dat is een website waarin hij heel de wereld rondloopt. Maar die jongen komt van ver. Die jongen heeft meer dan een jaar in een Treubendorfer afkeerkliniek gezeten. Die jongen heeft huis en hart verlaten en is de wereld gaan rondlopen. En hij heeft daarmee zijn sociale doelen. Hij heeft een school in Nepal die hij probeert op te zetten. En dat is wel voor mij een inspirator te zeggen van, ja, weet je, waar gaat het in het leven nou eigenlijk om? Gaat het om de auto, om het lijf, of het goed en wat we hebben, zien en gezien worden? Of gaan we terug naar onszelf? En gaan we dingen doen die echt heel belangrijk zijn in het leven? En wie ben ik nu zelf en wie ben ik voor een ander? En ik denk dat dat heel belangrijk is om dat besef te hebben. En ik vind dat, ja, iets wat dat er gaat, kan ik erg goed met hem. Ja.
Je zei vooraf aan de uitzending, ik heb iets voor jullie meegenomen. Bedankt.
Ja, zeker.
Hij ligt inderdaad hier ook het boek, hè, dus dat komt niet zomaar uit de lucht vallen. 40.000 kilometer te voet.
Ja.
Wat lees je hier eigenlijk waarvan je denkt van, nou, morgen sta ik op. Ik heb dit net gelezen. Ja. Hoe moet ik wat mee in mijn bedrijf?
Ja. Nou, ik denk dat de basis is, wat is er nu eigenlijk belangrijk in je leven? En ik denk dat dat indirect doorvloeit op je bedrijf. Waar leven we in het leven voor? We leven alleen voor onszelf. En dat is iets waar ik gewoon niet in geloof. Ik geloof dat wij geschapen zijn om ook iets voor een ander te betekenen. Alleen de basis begint wel van wie ben ik zelf en hoe sta ik in deze wereld? En hoe zie ik de wereld? En één heeft daar een iets stormachtiger levensles voor nodig als de ander. En Tom heeft daarin een jaar in een afgelekening gezeten. Maar die jongen die is wel echt bij nul, nou dan min 10 geweest. Maar die jongen die heeft wel geleerd van, hey, waar gaat het in het leven over? Weet je, hoeveel waarde hechten wij aan goed? Los van het feit dat ik het netjes verhuis, maar wat drijft ons in het leven? En als je dan bij de meest basale dingen begint, gezondheid. Ja, gezondheid is geen vanzelfsprekendheid en al helemaal niet over deze wereld. En ik zeg daarin ook wel eens veel, wij behoren binnen Nederland tot de 3% allerrijkste mensen van deze wereld. 3%. Stel je voor dat je miljonair bent, of je hebt 5 miljoen of 10 miljoen, dan gaan wij naar 2%. Maar wij zijn zo gefocust om die 1% omhoog te krijgen, terwijl wij niet kijken naar die 97% die achter ons ligt. En dat is echt ingrijpend op het moment dat je daarover na gaat denken. Wij zijn altijd bezig met vergaren en naar ons toe halen. En ik denk dat daar eens een keer, ook in het kader van circulair, op een andere wijze naar gekeken moet worden. Wat is genoeg?
En is dat dan ook weer eigenlijk terug te zien bij jou in je ambitie wat betreft de groei van het bedrijf? Het is goed zo, hier kan ik fijn mee.
Kunnen wij het fijn mee?
Heel bijzonder.
Kunnen wij het fijn mee hebben? Maar waarom moeten we groeien? Wat is nu het uiteindelijke doel om te groeien? Is het uiteindelijk het doel om met elkaar iets op te zetten waar we allemaal een intrinsieke motivatie voor te hebben? Of gaat het erom dat ik op mijn 50ste met pensioen kan en ik laat de boel de boel? Wezenlijke vraag. Als je de gezondheid mag krijgen, kan je ook delen. Hè? Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen.
En dan ben je natuurlijk onderdeel van Mondial Movers.
Ja.
Dat is een eigenlijk landelijk dekkende samenwerking.
Ja.
Biedt dat ook een bepaalde rust, waardoor je ook deze uitgangspunten kan hebben?
Ja, zeker. En iedereen is divers. Als ik mijn collega's in Maastricht heb, denken over heel veel zaken anders. En dan zie je ook dat sommige zaken ook best wel cultuur, of tenminste streekgebonden zijn. Alleen, ieder op zijn eigen wijze. En als ik dan kijk naar mijn collega's in Amsterdam, die zijn meer bezig met de elektrificatie. Ook vanwege het feit dat het moet. Tussen aanhalingstekens. Mm-hmm. Ik mag het op deze wijze doen, omdat het beter aansluit bij het landelijke gebied wat ik heb. Alleen met elkaar maken we wel een merk en een verhaal waar we wat mee kunnen. Wij hebben de wereld wat te vertellen. Daar ben ik van overtuigd. En niet omdat wij het zijn. We doen de verhuizingen bij. Dat mag zo zijn. Maar alleen, wij kunnen wat met elkaar.
Ja, waar ik zo benieuwd naar ben. Is dat op het moment dat je, bedoel, bij een corporate heb je het dan vaak al gauw over onboarding.
Mm-hmm.
Op het moment dat je een nieuwe collega aanneemt.
Ja.
Wat voor traject doorloopt die?
Een nieuwe collega die een verhuisbedrijf inbrengt? Of
verhuizen. Gewoon een verhuizen binnen jou. Nee. Binnen jouw bedrijf.
Nou, ik zal hem niet vragen op welke club stem je, waar doe je je boodschappen en wat voor kleding doe je bij Temu je aankopen. Zeer zeker niet. Ik denk wel dat het moet passen binnen het beeld en vooral heel nuchter blijven. Weet je, niet te zweverig. Hoe kan ik het praktisch toepasbaar maken? Niet veel, ik ben zo groen, ik eet zo. Ja.
Maar krijgen ze nog bepaalde training, bepaalde cursussen die je aanreikt zich als mens te ontwikkelen ook?
Ja, uiteraard wel op hun vakgebied. Alleen ik probeer ze met de denkwijze wel mee te nemen. Zo, een aantal keer per jaar hebben we een ambassadeursdag, zoals wij dat noemen. Nou, die ambassadeursdag proberen wij voor de tweede lijns mensen te organiseren. Dus de mensen die niet in de front office zitten, maar die wel mee willen nemen in het verhaal wat we hebben, zodat ze ook een betrokkenheid krijgen. En ja, ze krijgen natuurlijk ook niet altijd alles mee wat wij ergens bovenin verzinnen.
Nee, dat kan me ook goed voorstellen. Nu zei je net al van, nou, zou een denkrichting kunnen zijn. Mijn 50ste, vind ik het mooi geweest.
Ja.
En dan?
Ja.
Dus, nou goed, ik doe even een schatting. Ja. Maar gesproken vraag ik over 5 jaar, maar stel, jouw bedrijf over 10 jaar, hoe ziet dat eruit?
Ik denk dat we nog steeds verhuizen. Alleen ik denk dat wij...
Je bent zelf ook verhuisd.
Ja, zeker. 1,5 jaar terug. Dus ik weet precies wat het is. Ik weet het. Ja. En ik heb zelf ook in het verleden, vroeger, toen ik niet echt wilde weten wat ik... Of niet wist wat ik wilde worden, heb ik gewoon verhuisd. En het verhuisbedrijf van mijn grootvader. Dus ik weet echt wel wat het is. Alleen waar ik over 8 jaar sta, vind ik een hele lastige. We zullen nog steeds verhuizen. Alleen ik denk wel dat het sociale hart groot genoeg is om er voor een ander te zijn.
Dat is een hele mooie.
Ja, dat denk ik, ja.
Ik kan me ook wel, eigenlijk nu als ik even kijk naar alle afgelopen Let's Talk Business, is het nog nooit zo persoonlijk geweest als deze aflevering. Dus compliment aan jou.
Ik geef zo mijn nummer, kan je werken. ik heb gehoord dat je mobiel bent, dus echt, joh, weet je kan praten, joh, je bent sociaal. Dus echt allerlei ingrediënten om gewoon aan te gaan. Nee, maar, jongens, ja.
Maar goed, qua innovatie, technieken, ontwikkelingen, is daar nog, zijn daar nog uitdagingen waarvan je denkt, je had het net over bijvoorbeeld transport per trein. Is dat nog denkbaar?
Niet ondenkbaar. Ik denk dat het met 1 jaar of 10 zo is. Alleen waar we het gesprek natuurlijk mee begonnen is dat wij redelijk conservatief zijn. Omdat wij een vrachtwagen nodig hebben en dat het vakwerk met mensen blijft. En de kunst is wel, dat is met name, net als in de techniek, we zijn afhankelijk van de handjes en de mensen die zaken doen. En die de boodschap uitdragen. Dus ik wil daar voornamelijk op inzetten. Maar het verhuizen blijft het verhuizen. Schadevrij en netjes. Alleen wel iets slimmer en... Met een wat beter wereldbeeld, laat ik het zo zeggen.
Hoe kijk je trouwens naar het internationale verhuizen versus binnen Nederland? Ik kan me voorstellen dat het ook leuk is om te zien hoe je komt ergens.
Ja, ik had het voor de uitzending ook met een van je collega's over. Ik mag nu 26 jaar in het vak zitten en ik zie wat dat er gaat, een ware uittocht uit Nederland. Het is echt heel bizar hoeveel mensen dat er op dit moment naar het buitenland verhuizen. Ik denk dat het politieke klimaat daarin een rol speelt. Daarnaast kunnen ze op dit moment een enorm goede prijs krijgen voor hun huis. Wat wij vooral zien, zijn mensen die met pensioen gaan, veel naar de Canarische eilanden gaan. Zeker in de winter is het daar een graad of 20, 23. Mensen tussen de 45 en de 55, of 60, die gewoon... op afstand kunnen werken, verhuizen we op dit moment heel veel naar Spanje. Het onderste deel van Spanje, Murcia, Denia, Malaga, Gibraltar. Omdat wij de costa's zijn inmiddels al gevuld met Nederlanders een jaar of 20 terug. Als ik het heb over young professionals tussen de 25 en de 35. En met 1 of 2 kinderen gaan er op dit moment veel naar Nieuw-Zeeland. Ook naar Bonaire en de eilanden van ons, omdat dat heel vaak zorg gerelateerd. Dus werk in de gezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg. En wat wij ook veel zien is dat er behoorlijk wat erfgoed naar Canada en Amerika gaan. Mensen die in de jaren 70 verhuisd zijn, waarvan hun ouders in Nederland zijn blijven wonen. Die komen nu vanwege corona of na corona te overlijden. En die willen toch 2 stoelen en 5 dozen naar Canada hebben, omdat het erfgoed is. Ja, ja, ja. Dus dat is wel iets wat wij zien. Dus dat is, dus als het gaat op internationaal vlak. Ik geloof dat dat absoluut de toekomst is. Omdat Nederland... leegloopt zeg ik niet, want er komen de 4 achterdeur weer heel veel binnen. Maar ik bedoel, heel veel Nederlanders zoeken wel ergens anders. Ook vanwege de corona. Men weet veel, ik ga ergens anders wonen en kan gewoon skypen met de kinderen. En dat is voor mij net zo makkelijk.
Voor jou is het omzet.
Ja.
Maar volgens mij baart het je ook zorgen.
Zeker. Ja, ik heb mijn handen vol aan. Ja. Maar toch aan de andere kant geloof ik er wel in. En het type mens die op internationale verhuizingen zit, die gewoon soms 2-3 weken per maand weg zijn, die zijn wat lastig te vinden. Maar ik ben er ook van overtuigd dat je een enorm vrij leven hebt. Want als je over Portugal, Spanje weer terugkomt, of je gaat naar Kroatië of wat dan ook, je ziet ze, of Zweden, dat is trouwens ook een land waar wat enorm in trek is. Je ziet alles van de wereld.
Ik vond het heel leuk om met jou gesproken te hebben, Piet.
Ja.
Dankjewel voor je komst. Tot zover deze aflevering van Let's Talk Business met Piet van der Wal, CEO van de Waaienberg Groep.
Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.